Corona zie ik eigenlijk op mijn werk dat de lonen hier op Texel echt behoorlijk gestegen zijn. Dus vandaar mijn vraag.
Meneer Sandstra.
Dat zijn recente CBS-gegevens.
Iemand anders nog technische vragen op dit moment? Dan dank ik de beide heren voor de presentatie. En dan gaan we het stuk zelf behandelen. Ik had een voorstel voor de commissie. Er zijn steeds kaders die gesteld worden. Ik moet heel even mijn stuk erbij pakken. Ik wilde ze per kader behandelen. Er staan dan een aantal vragen aan u als commissie voorgesteld. Ik heb eerst de inleiding en nou, dan wil ik ze per stuk even pakken. Het kan best zijn dat er helemaal geen vragen zijn over bepaalde stukken. Bijlage 1. De kaderstellende notitie op zich, daar wil ik mee beginnen. Moment, er wordt iets gezegd. Meneer Segel.
Dank voorzitter. Behandelen we de bijlagen zoals het onderzoek dan apart? Of
wat mij
vooraf
betreft,
of naderhand?
Kort daarna. Ja. Ik heb in het, als ik kijk naar de eerste bijlage, dat is dan de kaderstellende notitie zelf. Nou, de inhoudsopgave denk ik dat niemand wat over heeft. En het zou kunnen. Wordt hier naast me gelachen. Het andere stuk van de in de aanleiding en dergelijke is eigenlijk net al behandeld door de presentatie. Dus als u het met mij eens bent, wil ik eigenlijk gelijk naar de kaders voor de woonvisie op pagina 7. Tenzij iemand daarvoor nog vragen heeft. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, het gaat mij over de conclusies en het advies uit het woonbehoefteonderzoek dat genoemd wordt in de kaderstellende notitie. Want dat zijn er 13. Er zijn 13 conclusies die worden getrokken. En vervolgens zijn in het voorstel zijn die teruggebracht, of er is een soort vertaalslag, naar een aantal thema's. En dat aantal thema's, dat zijn er dan 9. Wat voor soort vertaalslag is dat? Het werkt voor mij verwarrend. We gaan nu 2 stukken bespreken. Het ene aan de hand van 13 conclusies en het andere aan de hand van 9 thema's.
Heeft u een ander voorstel om het stuk te behandelen?
Nou, nee, maar ik hoop dat het college daar opheldering in kan geven. Er is een woonbehoefteonderzoek. Er staan 13 conclusies en het voorstel staan dan 9 thema's. Waar moeten we ons op richten als we straks de woonvisie hebben? Worden die gebaseerd op die 13 conclusies of op die 9 thema's? Dat klinkt allemaal een beetje
zover ik
maar
de stukken heb gelezen, zijn de conclusies uit dat onderzoek meegenomen in deze thema's. Ik kijk even naar de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me de vraag wel goed voorstellen. En dat is eigenlijk ook de vraag die GroenLinks, denk ik, stelde. Je hebt eerst een rapport en daar baseer je vervolgens je kaders op. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat de commissie eerst eigenlijk het rapport en wat daarin wordt geconcludeerd, dus de 13 die de heer Hercules noemt, ook wil bespreken voordat je naar de kaders toe gaat. Ik breng de... Ja...
Goed, dan doen we het op die manier. Dan gaan we eerst naar het rapport. Meneer Segel.
Voorzitter, over het rapport 2 specifieke vragen. We waren benieuwd naar de mening van het college over een opmerking in het woonbehoefteonderzoek. Op pagina 52, daar staat dat de woningen aan de voorraad voor permanente bewoningen kunnen worden toegevoegd, doordat deze nu toeristisch worden verhuurd, terwijl ze een permanente woonbestemming hebben. Herkent het college dit? En is het college voornemens hier tegen op te treden? En verder wordt er in het woonbehoefteonderzoek gesteld dat de voorwaarden voor economische binding tegen het licht gehouden moeten worden. Nou, dat lijkt ons een goed idee. Er zijn ons verhalen bekend van huisvestingsvergunningen die worden verstrekt op basis van een arbeidscontract op Texel. Waarna het arbeidscontract wordt opgezegd door de koper van de woning na de proeftijd bijvoorbeeld. Is het college bereid te onderzoeken of dit soort trucjes eigenlijk om aan de voorwaarden te voldoen, of deze kunnen worden voorkomen? Dat even voor nu.
Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, over het woonbehoefteonderzoek, en dat bleek, vind ik zelf, ook uit de presentatie. Soms zijn het behoeften, namelijk die komen voort uit gegevens, CBS-gegevens of demografische gegevens. Maar soms zijn het ook wensen. Er werd, denk ik, daarnet gezegd, een groot gedeelte van de starters zou graag een goedkoop woonhuis willen, koophuis willen. Dus daar wordt eigenlijk een politieke afweging gemaakt om meer koop te gaan bouwen, terwijl eigenlijk de vraag is om meer betaalbare woningen. De redenering die daarnet werd gegeven, ook in de presentatie en in het woonbehoefteonderzoek, was er is tekort aan sociale woningen, dus laten we goedkope huizen bijbouwen, koophuizen. Waarom is niet de directe redenering, er is een tekort aan sociale huurwoningen, dus laten we meer sociale huurwoningen bij gaan bouwen?
iemand anders op dit moment vragen over het woonbehoefteonderzoek? Nee, dan geef ik het woord aan de heer Van der Bent. Mevrouw Koot, toch. Gaat gang.
Ja, sorry, ik zat even te wachten hoe u het zou gaan doen. Ik heb een korte vraag. Advies is, er komt uit het woonbehoefteonderzoek dat er 775 woningen bijgebouwd moeten gaan worden. En het is een beetje in aansluiting op wat mijn buurman, de heer Hercules, ook zegt. Dat is een wens, een behoefte. Ik heb een vraag aan de wethouder. Is er ook 775 woningen is meer dan 10% van het huidige woningenbestand. We hebben nu nog geen 7000 huishoudens. Dus dat betekent als je er 775 bijbouwt, dat wij meer dan 10%, 11% extra huishoudens erbij gaan krijgen. Is er ooit naar gekeken wat de draagkracht is van het eiland? Want op het moment dat je dat doet, heb je natuurlijk ook behoefte aan artsen, onderhoudsmensen, noem maar op. En dat vind ik eigenlijk wel een interessante. Dus dat is mijn vraag aan de wethouder.
Meneer Schuilinga.
Even inhaken op mevrouw Koot. We krijgen nog een speciaal onderwerp over de uitbreiding van de school in Oost-Trent. En daar worden met cijfers geschermd dat we rekening moeten houden met een verwachting van 16.000 mensen op Texel voor de komende jaren. Dus ik bedoel, reken maar uit hoeveel woningen je nodig hebt.
Mevrouw Koot wil daarop reageren, maar dit is echt niet de bedoeling.
Dat geeft dus aan dat het misschien best wel belangrijk is om ook eens te kijken wat kan het eiland, wat is de draagkracht van het eiland, de wegen, het wegennet, de parkeerplaatsen, de zorg die we kunnen verlenen, de mensen die we nodig hebben om die woning. Nou ja, ik onderschrijf de vraag en de behoefte, maar ik probeer ook gewoon even de andere kant van de medaille te vragen aan de wethouder.
Dat gaan we inderdaad doen. Nee, ik kap hem nu af. We gaan eerst de vragen beantwoorden. Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin even met de vraag van GroenLinks. De opmerking in het rapport over permanent het gebruik van vakantiewoningen die voor permanent bedoeld zijn, dat gaat over de dubbelbestemmingen. Dus daar zijn wij van op de hoogte. Dus de x-aantal woningen hebben die dubbelbestemming. Tenminste, zo heb ik het in ieder geval in het rapport geïnterpreteerd. Ik check zo nog even met de achterbank of dat een juiste interpretatie is. En de volgende vraag is een vraag die natuurlijk al vaker wordt gesteld. Hoe kunnen wij nou voorkomen dat mensen trucjes uithalen rondom de huisvestingsvergunningen of hier op oneigenlijke gronden gaan wonen? We proberen er alles aan te doen om dat te doen. Om dat te voorkomen, maar die handhaving is ook wel best ingewikkeld. Want je kunt niet overal iedereen, dan moet je elke woning continu blijven monitoren. Dat is best wel een complexe vraag. Het is wel een vraag die natuurlijk relevant is voor de kwaliteit van wonen op het eiland. Dus die wordt ook richting de woonvisie. En als u dat wilt misschien nog nadrukkelijker. Maar hij zit ook al in de opgaves die we nog mee moeten gaan nemen in de woonvisie. En de uitvoeringsplannen om daar scherper op te letten. Het is een duidelijke opdracht van de raad die al meerdere malen is meegegeven.
Meneer Zegel.
Ja, voorzitter, even reagerend op het eerste punt. De opmerking die in het behoefteonderzoek staat is: aan de andere kant kunnen er ook woningen worden toegevoegd aan de voorraad voor permanente bewoning als er wordt ingezet op handhaving. Een aantal woningen wordt namelijk toeristisch verhuurd, terwijl deze een permanente woonbestemming hebben. Dus dat interpreteer ik niet helemaal als woning met een dubbelbestemming. Dus ik ben heel benieuwd wat we daar eventueel mee kunnen, over hoeveel het gaat. Ik verwacht niet dat het heel substantieel gaat zijn, maar als het inderdaad gaat om gewone woningen die toeristisch verhuurd worden, moeten we daar wel tegen optreden.
Volgens mij waren het er 30 in het onderzoek, zo'n beetje. Meneer Van der Belt.
Ja, nu begrijp ik de vraag goed, voorzitter. Dank u wel. Ik kan mij herinneren dat er recent ook een vraag over is gesteld over hoe we daarop gaan handhaven. Het was ook een vraag over leegstand vanuit een RTL4-onderzoek of iets dergelijks, begreep ik. Het antwoord daarop heb ik even niet scherp of die al uw kant op is gekomen of nog niet. Maar daar wordt wel over gesproken over hoe die leegstand wordt verklaard en nou ja, in welke vormen dat plaatsvindt. En dat heeft natuurlijk onze aandacht. Maar het is ook wel een ingewikkeld probleem. We hebben het aardig in de smiezen, maar helemaal 100% lukt het dus nog steeds niet. Dan ga ik naar de vraag van de PvdA. Ik ben het met u eens dat het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van data. En natuurlijk ook wensen. Als je aan iedereen zou vragen, nou, waar wilt u het liefst wonen? Het is een vrijstaande koopwoning voor 10.000 euro. U doet het rapport echt geen recht als dat de conclusie zou zijn dat het alleen maar een wensenonderzoek is geweest. Dat is het natuurlijk niet. Er is gekeken naar doorstroming, er is gekeken naar typologieën van woning. En de vraag die u zich daarbij stelt is, de oplossing lijkt in het rapport gezocht te worden in het toevoegen van koopwoningen. Daar ligt wel een nadruk op en dat is ook deels ingegeven door de huidige beleidslijn van de gemeente, dat we op eigen grond nieuwe plannen uitsluitend huur toevoegen, dan wel betaalbare koop voor senioren. Dat is een beleidswijziging en daardoor ligt er ook wat meer nadruk op om te laten zien van ja, maar het onderzoek laat wel zien dat er dus stromen op gang zijn te brengen die ten gunste komen van de sociale woningvoorraad als je ook meer dan nul koopwoningen in de betaalbare of zeer betaalbare sector toevoegt. Het onderzoek en de uitkomsten daarvan zeggen ook niet dat je uitsluitend goedkope koop moet toevoegen. Er zit ook een plus nog op in de sociale huur. Er zit een plus in de middenhuur. Er zit een, nou ja, het is een ruimere interpretatie dan alleen maar betaalbare koop om de zaken op gang te brengen. En de vraag van groen-zwart, die begrijp ik ook. Dat is een beetje de vraag waarom groeien en waarom kun je dat met z'n allen nog wel aan? De vraag is ook wel andersom uit te leggen. Als je kijkt naar onze vergrijzende bevolking en wat wij nodig hebben om onze voorzieningenpeil op orde te houden, dan is er ook een soort groei nodig om aan de onderkant mensen hier naartoe te halen of te laten wonen die ook het daadwerkelijke werk gaan doen voor de populatie in zijn geheel die er zit. Dus de vraag is al tweeledig. En het antwoord op die vraag is dus ook tweeledig. Ja, kunnen we het aan? Dat is een vraag. Maar als we niks doen, wordt de vraag ook hetzelfde. Kunnen we dan allemaal nog aan?
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond. Meneer Herkles.
Voorzitter, er werd een suggestie gedaan dat wij dit onderzoek als een wensenonderzoek afdeden. Dat is totaal niet het geval. Ik zei, gedeeltelijk is het gebaseerd op harde gegevens. Gedeeltelijk is het gebaseerd op wensen van mensen, individuele wensen van mensen. En dan zeggen wij hebben de verantwoordelijkheid als politiek om verder te kijken dan die individuele wensen die een korte horizon hebben. En wij moeten voorbij die horizon kijken. En ik zie hier nu vooral bij het bouwen van koopwoningen weer een sfeer ontstaan die misschien ook wel eerder in Nederland was van ja, laten we allemaal een koopwoning nemen, want dan kunnen we lekker allemaal de hypotheekrente aftrekken. En wat heeft dat toe geleid uiteindelijk tot een tekort aan sociale woningbouw? Wij hebben de taak als politiek om ook over 20 jaar te kunnen zeggen van we hebben voor de mensen op Texel die toch een lagere inkomen, gemiddeld lager inkomen hebben dan gemiddeld in Nederland, hebben we goede huizen. En dat kunnen huurhuizen zijn. En daar moeten we heen. We moeten die sociale woningbouw niet als een vangnet zien, waar alleen maar mensen die geen koophuis kunnen betalen kunnen gaan wonen. Maar als volwaardige woningen die alleen maar huur zijn. En ik snap dat wij het wereldbeeld, althans niet het wereldbeeld, het is alleen maar een Nederlands beeld, hè, dat we hypotheekrente aftrekken als een soort verdienmodel zien, samen met de waardevermeerdering van ons huis. Iedereen wil dat wel. De Wereldbank tikt daar ons over op de vingers. Europa tikt ons daarover op de vingers. De manier waarop wij koophuizen als een worst voorhouden aan iedereen, ook aan starters, daar vinden wij dat we daarvan af moeten. We moeten gewoon een goede huisvesting. En dat kan ook gewoon huur zijn. En daarom vinden wij het een politieke keuze als er wordt gesteld dat we nu afwijkend van beleid op grond van de gemeente ook koophuizen moeten gaan bouwen, omdat die wens er toevallig is. Ik snap die wens. Ik snap dat in dit huidige systeem je op rekent dat je meer geld overhoudt aan een koophuis dan een sociale huurwoning. Maar wij hoeven niet in die stroom mee te gaan. Vooral niet als we dan denken aan Teslaars over 20 jaar.
Dank u wel, meneer Schuininga.
Ja, even reagerend op meneer Herkules. We zijn de laatste 10 jaar zijn we toch al druk bezig hier op Texel om toch een zeer hoog percentage sociale woningen neer te zetten in onze nieuwbouwgebieden. Ook met schema's zag ik ook dat de sociale woningbouw en de goedkope koop, zoals je zelf ook zegt, en middenhuur, toch ruim vertegenwoordigd zijn en dat daar ook het accent op ligt. En als je zegt van heel Nederland, een gebrek aan sociale huurwoningen, dat klopt. Maar dan moet je kijken naar de grote stedelijke woningcoöperaties, de Vestia's en de Woonbron, die uit pure financiële malversaties een derde part van hun woningen moesten verkopen. En daardoor zijn in de grote steden is het zo'n beroerde zaak geworden. Maar dat heeft niets te maken met beleid zoals wij die hier voeren. Gelukkig niet. En ik vind het een heel knap en uitgebreid kaderstellend verhaal wat ze gemaakt hebben. De planning is dan 775. Wat mij betreft mag je wel 1000, alvast vooruitkijkend. Want u heeft het zelf ook al. De komende 14 jaar heb je bijna 20% van de boomers gaan met pensioen. En die moeten gewoon, zoals Jan de Belt ook al zei, die functies die moeten gewoon vervangen worden door jongelui. En die hebben woningen nodig. Dank u.
Ik geef eerst het woord aan meneer Hoogrijden, want die zit al een tijdje te... Oh, meneer Erkles.
Ja, voorzitter, ik ben het op zijn minst op een drietal punten eens met heer Scharnga. Ten eerste dat we hebben elkaar aan elkaar zijde gezien daarin bij de sociale woningbouw in de afgelopen jaren. Zijn er op Texel goede slagen gepleegd en mede dankzij Woontij en hebben denk ik in hun kunnen ook al zitten uitrekken. Maar daar zijn we goed mee bezig geweest, maar daar moeten we vooral mee verder. Dat is de eerste waar ik mee eens ben. De tweede is, wat ons betreft liggen we de lat ook hoger. 1000 woningen, je kunt maar beter meer bijbouwen dan dat je straks tekort hebt. Dat hebben we te vaak meegemaakt. En het derde is dat we inderdaad straks zien in de koopmarkt dat er een heleboel ontgrijzing is, om het zo te stellen. En dat zal waarschijnlijk ook een effect hebben op de koopprijzen. Laten we dat hopen, dat er een wat gezonder prijsopbouw komt dan van die huizen die vrijkomen.
Dank u wel. Meneer Hoogrijden.
Dank u wel, voorzitter. Bovenstuk staat kaderstellende notitie Woonvisie Texel. Staat duidelijk
We zijn nu met het woonbehoefteonderzoek bezig.
Staat duidelijk woonvisie.
Ja, dat klopt, het hele stuk. Maar we zijn nu met het woonbehoefteonderzoek bezig.
Die willen we eerst doen. Dan kom ik direct wel terug.
Dat is goed. Iemand anders op dit moment nog iets over het woonbehoefteonderzoek? Nee, dan stel ik toch voor dat we dan nu naar de kaderstellende notitie gaan. Wie? Oh, Kees toch weer wel. Meneer Hoogrijden.
Ja, ik probeer er wat vaart in te krijgen, want we willen Ajax zien, geloof ik. Maar dat lukt niet helemaal, geloof ik. Er staat boven kaderstellende notitie woonvisie. Woonvisie, dat moeten we wel goed lezen. Er staan kaders. En kaders worden met de tijd ingevuld. We hebben met veel genoegen deze notitie gelezen. Hij is uitgebreid. Hij geeft visie naar de toekomst. Mijn complimenten voor het stuk, want het was prettig te lezen. En als mijn geboortejaar zegt van 1939, dus ik mag dan dat het de senioren behoren. Maar als senior heeft me dit zeer aangesproken en ik deel de conclusie volledig.
Nou, dank u wel. Dan kijk ik toch even rond, want als meneer Hoogrijden het in één keer kan... Ja, ik wilde hem per kader afgaan, maar is daar behoefte aan of niet? Nee? Goed, dan gaan we het gewoon niet doen. Ik zie meneer Kooijman, ik zie mevrouw Koot. Ja, goed, ik ga even de... Meneer Kooijman, u mag beginnen en dan ga ik even opschrijven.
Nou, ik wilde u aangeven dat u het echt niet per kader hoeft te doen, want dan u kunt de hele notitie in één keer doen. Woorden van gelijke strekking met de heer Hoogrijden. Wij hebben ook deze visie met genoegen gelezen. Ook de presentatie nog gevolgd, want die had ik niet eerder gezien. En wat ik ook begrepen, het zit ook met name de huisvesting senioren. En als ik in mijn omgeving ook kijk, in mijn directe omgeving, zeg maar... is het lastig om die senioren zeg maar, te laten verhuizen. Mijn moeder is 84, nou, die is met geen kanon zeg maar, uit het huis te krijgen. Dus dat wordt dan ook wel Dat zie ik ook als een uitdaging voor de toekomst, met name ook in deze visie, om die doorstromen van jongeren naar midden, van midden naar ouderen en die senioren. En die senioren koopwoningen, daar hebben we ook naar gekeken. Maar het gaat met name ook, senioren krijgen geen hypotheek meer, kunnen niet makkelijk weer naar een duurdere koopwoning. Dus dat wordt ook heel lastig. En ik denk dat we daar ook aandacht voor moeten vragen of hebben. Maar de woonvisie staan een aantal kaders in en die kunnen wij volledig onderschrijven. Dus wat ons betreft mooi stuk en hij kan gewoon naar de raad. Niet als hamerstuk, want daar kunnen we misschien ook nog iets over zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan had ik meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Dan wat ons betreft ligt er best een helder verhaal. Goede aanbevelingen om de markt in beweging te krijgen. Dus wij snappen op zich een heleboel van de voorstellen die er gedaan zijn. En de meeste kaders kunnen we ons ook wel prima in vinden. Alleen, we hebben natuurlijk de huisvestingsverordening met een koopgrens. Daar waren wij niet zo van gecharmeerd toen die werd ingevoerd. En ja, helaas is onze vrees dat die grens een prijsopdrijvend effect heeft toch waarheid gebleken. En er is een optie aangedragen in het stuk om de grens niet aan de koopprijs te koppelen, maar aan de WOZ. En het college stelt voor om daar nou af te wachten tot de visie klaar is. Wij zouden graag toch van het college willen zien dat ze daar nog eens over nadenken of dat niet wat eerder kan. Dat zou, denken, hopen wij, een positief effect op de markt kunnen hebben. Het verduurzamen van woningen komt ook in een aantal kaders naar voren. En wat ons betreft is dat verduurzamen toch vooral een sociaal-economisch vraagstuk. Het gaat uiteindelijk om de woonlasten die mensen hebben. Hoe houden we dat betaalbaar? Het gaat niet alleen om wat je voor je woning betaalt, maar ook wat het kost om in die woning te wonen. Dus we zouden toch wel graag daar de nadruk op zien bij die kaders en bij de uitwerking van die kaders. We zijn wel heel blij dat het splitsen van woningen en geclusterde woonvormingen ook naar voren komt bij de kaders. Daar hebben we CDA ook een aantal keren wat over gezegd in de voorgaande jaren. Dus we hopen dat dat ook echt in de woonvisie straks tot uiting komt. En ons lijkt het stimuleren van doorstroming vanuit de sociale huur best wel heel zinnig. Dus wij delen de visie van de PvdA hierin niet.
Dank u wel, meneer Schegel.
Voorzitter, ja, eigenlijk wel aansluitend bij de heer Rutte over de WOZ-waarde als om die mee te nemen als koopgrens. Ik weet niet of we dat met bloedspoed zouden moeten willen beslissen, want dat moet wel gedegen worden onderzocht hoe dat dan zou moeten worden ingericht en met welke raad. Maar wel de vraag aan het college of ze bereid is die aanbeveling in ieder geval serieus te onderzoeken en indien positief over te nemen. Bij kader 4.8 komt ook het seizoenspersoneel nog aan bod. We zijn blij met kader 25, waardoor het in principe niet meer voor zou moeten komen dat permanente woningen zouden worden gebruikt door seizoenspersoneel. We zijn erg benieuwd naar de concrete uitwerking binnen dit kader. We vinden het een heel goed idee dat de gemeente dat proces wil gaan faciliteren in samenwerking met de sector. Maar we vinden het wel echt een verantwoordelijkheid van de sector zelf om daar zelf ook flinke stappen in te zetten om dat op te lossen. We hebben natuurlijk heel veel recreatieve slaapplaatsen op Texel. Het lijkt ons geen gekke gedachte om die ook beter te benutten voor het huisvesten van seizoenspersoneel, meer te benutten daarvoor. We zijn ook benieuwd hoe het college daarnaar kijkt.
Dat zijn nog een aantal vragen die de wethouder noteert. Ik ga nog even verder met mijn rondje, mevrouw Koot.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, complimenten voor het rapport. Heldere verhaal en heldere adviezen. Een aantal punten zijn al genoemd door mijn voorgangers en die steun ik ook zeker. Ik steun niet helemaal wat de heer Zegel van GroenLinks aankaart over de seizoenpersoneel. De gemeente heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat seizoenspersoneelshuisvesting een zaak voor de sector is. En ik zou dat ook niet zomaar willen loslaten. En ik vraag me ook af, we hebben de afgelopen jaren enorm veel verruimingen toegestaan voor het huisvesten van seizoenpersoneel. Mensen kunnen zelf schuren gaan inrichten als huisvesting. Ook op bedrijventerreinen zijn daar mogelijkheden voor. Is daar al een keer een evaluatie geweest over die verruimingen en hoe dat uitgepakt heeft? Want met dan kunnen we wat beter beslagen ten ijs komen over misschien toch nog nieuwe maatregelen voor seizoenpersoneel. Vraag aan de wethouder dus.
Dank u wel, maar meneer Segel wil even op u reageren. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ik denk dat mevrouw Koot en ik het eigenlijk helemaal niet oneens zijn dat het een verantwoordelijkheid is van de sector. Maar ik ben wel blij dat de gemeente daar een regierol of in ieder geval een trekkersrol in wil pakken om dat op te lossen met de sector. Dus niet het op te lossen voor de sector.
Dat was een verduidelijking. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter. Wij vinden het woningbehoefteonderzoek best een goed onderzoek. We zijn echt niet altijd eens met de interpretaties die er zijn en die vertaald worden in de kaderstellende notitie. Het is maar een kaderstellende notitie, dat vinden we dan fijn, want er kan hopelijk naar de visie toe nog wat worden aangepast wat ons betreft. 1 januari 2026 zijn we verplicht om een volkshuisvestingsprogramma te hebben. Dat heet volkshuisvestingsprogramma omdat het dan voornamelijk om betaalbare huis gaat en de relatie met zorg. Over zorg, de relatie met zorg staat wel iets gemeld. En we weten in dit voorstel, maar we weten nog natuurlijk niet precies wat er komt aan regels, kaders en voorwaarden in dat volkshuisvestingsprogramma. Maar het heet niet voor niets zo. Het gaat om betaalbare woningen. En daar willen wij toch echt de nadruk op leggen. Mocht er hier in deze raad toch worden gevonden dat er goedkope koopwoningen moeten worden gebouwd, dan vinden wij dat we moeten kunnen garanderen dat die ook op termijn goedkoop blijven en betaalbaar. Want wij zitten nu eenmaal met op een eiland met gemiddeld lagere inkomens. En we willen huur en koop voor die lagere inkomens ook bereikbaar houden. Dat is de ene focus die wij graag zouden zien richting de visie. En de andere is dat er, dat kwam hier daarnet ook al een paar keer voorbij, de koopprijsgrens en de sociaal-economische binding. Dat zijn toch twee instrumenten die we lokaal heel specifiek kunnen inzetten en om die markt te beschermen. Dat deel van de markt te beschermen dat we willen beschermen. En wat mij betreft laten we het hogere deel van de markt, de duurdere huizen, laat daar de markt zijn werk maar doen. Daar hoeven we ons niet mee te bemoeien. En we moeten proberen om zo goed mogelijk met die koopprijsgrens en die sociale economische binding te zorgen dat er mensen op Texel kunnen blijven en komen wonen die dat binnen die voorwaarden ook mogen doen.
Dank u wel, meneer Schuininga.
Ja, dank u, voorzitter. Één ding. In de presentatie stond ook met grote letters vermeld. Het is niet in beton gegoten. En dat spreekt mij wel aan, is voordat je met zo'n visie, dat je toch inderdaad gewoon in de ruimste zin des woords moet kijken. Maar zoals meneer Hercules al zei, er zijn wettelijke verplichtingen in de toekomst. Laten we dan zeggen van die plusminus 1000 maken van die 775. Dan zit je altijd in de ruime kant. En dan kan ook de medewerkers al hier kunnen kijken van waar zit nog mogelijkheden voor bouwgrond. Gaan we zoeken. Ik bedoel, als het moet, dan heb je, zoals u zegt, in de markt, dan ben je er duur aan. Ik heb het nu voor u, ruimste zin des woords, de kaders opstellen en de zoektocht alvast beginnen voor de komende 10 jaar. Dank u.
Dank u. Ik zie geen handen meer, dan ga ik naar de wethouder. Ja? Oh, toch nog? Nee, tweede ronde dan. Gaat uw gang.
Dank, wethouder. Dank, voorzitter, bedoel ik eigenlijk. Ik begin inmiddels ook een beetje in de war te raken. Ja. Voorzitter, het is een onderzoek. En daar kun je van. De interpretatie van een onderzoek is natuurlijk altijd aan de lezer. Het is dus ook aan de gemeenteraad, denk ik, om de interpretatie zelf ook te duiden. Dus als er aanpassingen op de kaders moeten komen, dan kan dat natuurlijk heel goed vanuit de gemeenteraad. Even ingaand op het eerste onderdeel wat de PvdA naar voren bracht. Ik begrijp uw punt. Maar in het rapport wordt natuurlijk ook uitgelegd dat betaalbare koop leidt tot allerlei andere zaken. Dus het is niet een vervanging van, het is een mix. En het is ook meer dan een wens. Het is ook statistisch onderbouwd. Maar desondanks begrijp ik uw opmerking zeker. Het is ook niet dat er geen sociale huur weer wordt bijgebouwd. Hey, in het rapport staat dat er op zijn minst 235 sociale huurwoningen extra nodig zijn. Deel daarvan zit natuurlijk in de huidige plancapaciteit. Maar die wordt niet onderkend. Die staan er dus nog niet. Hè? Dus er komen dan sowieso nog 235 sociale huurwoningen bij. Dat is al een opgave op zich. In het rapport staat ook dat het wel communicerende vaten zijn. Er staat een nadrukkelijke waarschuwing in. Als het u niet lukt om betaalbare koop, en dan kun je ook nog discussiëren over wat betaalbaar is. In de buitendorpen hebben we betaalbaar toch ruimer geïnterpreteerd dan dat het Rijk dat doet. Daar zijn we ook ver onder de 350.000 euro in sommige gevallen gaan zitten. Als het niet lukt om die betaalbare koop neer te zetten en betaalbaar te houden, zet dan wel in op extra sociale huur. Want je moet ergens die balans weten te houden. Dus die nuance die kan ik u meegeven. De VVD zegt maak er 1000 van. Dat kan, je kunt er ook 2000 van maken natuurlijk. De 775. Het Primos rapport zegt maak er 500 van. Dus we hebben hem al opgerekt naar 7,75 en die 7,75 bestaat niet uit 7,75, maar dat is natuurlijk ook nog eens een keer plus ongeveer 30%, omdat je natuurlijk een plancapaciteit hebt die misschien niet doorgaat. Dus misschien wordt uw wens al ingewilligd, zitten we al eigenlijk aan de 1000, min 30%, 7,75. Maar ik begrijp uw punt. En ook hier uw opmerking, houd de vinger aan de pols, blijf monitoren, is ook een eis eigenlijk van het Rijk aan het worden, zeker vanuit de huidige minister, die zegt we moeten snel gaan bouwen en we willen precies weten wat waar staat en wanneer en waarom. Want dan kunnen we echt aan de slag in Nederland. Dan ga ik naar de CDA. Die had denk ik nog, die had een vraag gesteld over de huisvestingsverordening. Of die niet versneld naar voren getrokken kan worden of die boel. Nou, alles kan, maar geef ons de tijd. Laten we eerst een woonvisie maken en dan de huisvestingsverordening. Zo stond die ook op uw planning. Als we die zaken door elkaar gaan halen, dan hebben we of geen goede huisvestingsverordening, omdat dan misschien de wetgeving inmiddels wel duidelijk is en moeten we hem nog een keer aanpassen. Ook dat kan natuurlijk altijd. En het zijn dezelfde mensen die het aan het doen zijn. Hier intern en de mensen die zij inhuren om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dus geef ons de tijd, laten we de dingen in volgorde doen. Ik begrijp uw wens, maar we nemen die WOZ-optie natuurlijk van harte mee en is ook zeer interessant om te bekijken. Het seizoenspersoneel, zowel... ik blijf nog even bij het CDA. Heel fijn dat u niet alleen maar gekeken heeft naar de kaders hoeveel woningen of het koop of sociaal moet zijn, maar dat u ook naar andere kaders heeft gekeken. Die doen er zeker toe. En ik weet niet of u allemaal de kaders heeft gelezen met betrekking tot verduurzaming, maar er staat wel iets. Dus ik zou hem nog een keer goed lezen. U gaat extra inzet plegen op de verduurzaming van de voorraad. Als u... Althans als kader richting de visie. En dat vindt het college belangrijk. En ook om de reden die het CDA genoemd heeft. GroenLinks vroeg ook iets over de WOZ. Waar daar heb ik het over gehad. Meldde ook iets over het seizoenpersoneel. En daar ontstond een kleine discussie. Het leek het. Tussen GroenLinks en GroenZwart. Maar volgens mij bedoelen ze een beetje hetzelfde. We gaan het niet overnemen van de ondernemers. Maar we willen ze wel helpen bij het creëren van mogelijkheden. Nou zijn er allerlei verruimingen, maar we zien ook dat daar niet optimaal gebruik van gemaakt wordt. Dus als antwoord op uw vraag, we gaan ook de handreiking, ik weet even niet exact de titel, maar u weet waar ik het over heb. Exact, de hele commissie kent hem wel. Die handreiking die gaan wij met de sector nogmaals doorspreken. Waar lopen zij nou tegenaan om dingen mogelijk te maken die ons allemaal gaan helpen op Texel als het wel zou lukken? Ik zie een interruptie.
Meneer Zegel.
Nou, niet zozeer een interruptie, maar misschien een verhelderende vraag. In het stuk wordt op een gegeven moment ook genoemd misschien een seizoenshotel voor personeel. Maar we hebben natuurlijk al heel veel recreatieve slaapplaatsen. Zijn die niet ook bij uitstek geschikt om dat seizoenspersoneel in te huisvesten?
Meneer Van der Belt.
Dat is natuurlijk aan de eigenaar, want die kan ook zijn geld met datzelfde stuk vastgoed op een andere manier verdienen. Dus daar zit natuurlijk wel speling in. We zien natuurlijk ook op Texel wel eens een oud hotelletje staan wat inmiddels dan ingezet lijkt te gaan worden voor seizoenspersoneel, maar het loopt allemaal geen storm. Dus waar wel aan gedacht kan worden is inderdaad dat er een initiatiefnemer komt op een stuk land waar misschien al dingen mogelijk zijn. Die zegt, ik ga kleine appartementjes bouwen of eensgezins of eens een kamer dingetjes voor seizoenspersoneel. Ja, het is mogelijk. En daar valt over te praten, ook al in de huidige handreiking, maar we zien daar nog niet heel veel initiatieven. Dus daar gaan we met de sector over in gesprek.
Ik heb nog een vraag van de PvdA.
Nee, ik heb nog een vraag
extra
van
de
mevrouw
aan
de kant.
Oh, ja. Mevrouw Koot.
Ja, dat is precies wat ik zo graag uit de evaluatie van die tijdelijke handreiking of van die handreiking tijdelijk personeel zou willen weten. Er zijn echt heel veel verruimingen gegeven aan de sector. En het is denk ik heel interessant om te weten wat is er gebeurd, wat hebben ze opgepakt. En ik denk dat het tweede wat ik mee wil geven is in die handreiking hebben ze het over tijdelijk personeel. En ik zou de wethouder willen vragen om de definiëring van de begrippen wat te bekijken. Want de een noemt een seizoenwerker een tijdelijk personeel en de ander noemt een personeelslid wat hier 3 jaar komt werken en zich gewoon inschrijft bij de gemeente tijdelijk personeel. En dan praten we toch echt over appels en peren. Dus ik zou het heel fijn vinden als in die evaluatie dat ook goed belicht wordt het verschil tussen die twee groepen en waar het nou precies haakt.
Wethouder.
Helemaal eens, mevrouw Koot. Dat is precies waar we over in gesprek moeten met elkaar. En ook over die definitie wat is tijdelijk. Want de sector probeert er ook verschillen aan te brengen, maar snapt ook dat het heel ingewikkeld is. Want iemand die blijft hangen is opeens niet meer tijdelijk, maar toch tijdelijk, et cetera. De PvdA heeft het ook nog gehad over eigenlijk houdt het goedkoop en betaalbaar in de toekomst. Dat is natuurlijk ook de ambitie. En dat hebben we geprobeerd te verwoorden in een aantal kaders. Maar als u de aanscherping op behoeft, probeer een voorstel te verzinnen waarop die aanscherping dan duidelijker wordt. Wij hebben het geprobeerd zo te formuleren, maar als u denkt dat dat nog beter kan, dan hoort het college dat graag. En de VVD, niet op het ongegoten, we moeten blijven monitoren, ook helemaal mee eens. En dat staat ook in het voorstel.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Heeft iemand nog behoefte om iets te zeggen over dit stuk op dit moment? Nee, kan ik het aan meneer Zegel?
Voorzitter, nog één nabrander dan over het stuk participatie. Dus niet precies dit stuk, maar wel een van de bijlagen nog. In het participatieplan worden verschillende momenten benoemd om diverse groepen te bereiken, zoals ondernemers, gezinnen. Maar een specifiek moment of een specifieke aanpak voor jongeren, wat ons betreft misschien wel de belangrijkste doelgroep op Texel, wordt hierin niet genoemd. Terwijl uit het onderzoek blijkt dat die groep het wel het allerlastigste heeft om ertussen te komen op de woningmarkt. En dus we willen eigenlijk het college oproepen en misschien kan de wethouder zelfs van toezegging doen dat er alles aan gedaan wordt om deze groep voldoende mogelijkheden te geven om te participeren.
Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik neem uw oproep ter harte. En met het risico dat we in een situatie terechtkomen die de heer Herkules ook al aangaf, dan het kan ook een wensenlijst worden. Dus het is een beetje, we moeten een beetje zoeken naar waar het participatieniveau zich bevindt. Dus dat wordt nog wel een uitzoek. Maar uiteraard is dat de doelgroep waar we het ook over hebben, maar dat geldt ook voor ouderen.
Is hij dan rond? Ja? Nou, een bespreekstuk. We hebben er nog één op de agenda staan. Een ingevoegd stuk wat u allemaal heeft gekregen deze week. De tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter. Het aantal leerlingen van de basisschool de Vliekotter stijgt harder dan voorzien. Het schoolgebouw is op dit moment daarom te klein en is tijdelijk extra huisvestingcapaciteit noodzakelijk. Het aanbieden van goed onderwijs is belangrijk. Voldoende ruimte is daarvoor een voorwaarde. En de gemeente moet hierin faciliteren. Omdat dit voorstel later al gebruikelijk is aangeboden, zal er als de commissie besluit dat het stuk rijp is voor besluitvorming tijdens de raadsvergadering ruimte voor gesprek worden gegeven. Maar dat mag natuurlijk ook nu. Ik zie meneer Soyer als eerste zijn hand opsteken voor eventuele vragen. En ik ga daarna kijken wie nog meer zijn hand opsteekt. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat er een oplossing in zicht is voor de huisvesting van de Vliekotter. Slechts 2 vragen en ze zijn vrij technisch. Op pagina 4 staat dat vandaag de resultaten van het onderzoek naar medegebruik beschikbaar zouden zijn. Ik heb geen bijlage gevonden waar dat in staat. Tweede punt. Wie is verantwoordelijk voor kostenoverschrijdingen en meerkosten? En dan met name omdat de bouwheer een andere zal zijn als wij. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de vorige raadsvergadering is wel gebleken dat goede huisvesting van scholen belangrijk is. Dus we zijn heel blij met dit voorstel. Ik heb vragen over de bijlage die erbij zit. Daarin wordt gesproken over twee mogelijke locaties voor de tijdelijke huisvesting. En ik vroeg me af of het college daar al voorkeur voor uit kan spreken. En ik begreep uit dat stuk dat er een voorsteltekening gemaakt is in zaken deze tijdelijke voorziening. En ik vroeg me af of die voor de raadsvergadering ook aan deze stukken toegevoegd zouden kunnen worden.
Dank u wel, meneer Schuilinga.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben ook als VVD nog even verder nagedacht. Want als we nou in Oost-Rent beginnen met die twee plaatsvervangende klasruimtes in Porto Cabins, dan kun je tegelijkertijd de nieuwbouw eraan doen. En als het klaar is, dan verhuis je die Porto Cabins naar Oude Schild. En dan kunnen ze daar de school verbouwen. En als die klaar is, verhuis je de zaak naar Kokdorp. En dan kunnen ze die verbouwen. Want je hebt gewoon, als je wilt verbouwen, en je moet klasje in, klasje uit, dat schiet voor geen meter op. En dan ben je ook aan de dure kant. En dan huur dan maar van die Porto Cabins ervoor. En dan kun je ze best opschieten. Dank u.
Nou, de oplossing is er al. Mevrouw Koot.
Ja, korte vraag. De school die verwacht een groei van 30 kinderen in 3 jaar tijd. Is dat een lokale geboortegolf? Of is het zo dat er ergens anders 30 kinderen verdwijnen?
Dank u wel, meneer Schuilinga.
Nou, dit is zelfs zo erg, mevrouw Koot. Of zo mooi, in mijn ogen dan. De planning was voor 80 schoolkinderen in eerste instantie. En nu ze komen op 160. Dus dat is nog even een stuk verschil. Maar ik vind het wel fijn dat het in ieder geval, ja, een groei komt. En dit is ook weer een gevolg van die versnelde vergrijzing van die boomersgeneratie. Die we moeten gaan vervangen in de toekomst.
Dat is niet een verklaring voor de lokale geboortegolf, maar oké. Okay. Iemand anders nog?
Ja.
U, meneer Hoogrijder, gaat uw gang.
Nou, ik zie het als tweede termijn, voorzitter. Dank u wel. Het is een compliment.
Nee, dan wil ik eerst de vraag even laten beantwoorden, als u het goed vindt.
Nou, dan gaat u gang.
Iemand nog vragen op dit moment? Nee? Wethouder, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks stelde terecht de vraag, die stond nog open namelijk in het stuk. Voor de commissie zouden wij terugkomen of het onderzoek naar medegebruik had plaatsgevonden. En met medegebruik bedoelen we dan, zijn er plekken in het dorp waar ook klaslokalen tijdelijk gerealiseerd zouden kunnen worden. We hebben zelf naar gekeken en ook de dorpscommissie gevraagd om daarna te kijken. Die hebben ook nog contact gehad met de schoolleiding, zijn rondje door dorp gegaan, om het zo maar te zeggen. En helaas zijn daar geen geschikte locaties voor gevonden. Dus we komen toch terug op het voorstel om ergens units te gaan plaatsen. De vragen over de kosten, die moet ik u schriftelijk doen toekomen. En dat geldt ook voor de twee vragen van de PvdA. De eerste kan ik beantwoorden. Nee, er is nog geen uitsluitsel gekomen over welke locatie het zal gaan worden. U kunt zich voorstellen dat de ene locatie ogenschijnlijk iets makkelijker is dan de andere, maar er is nog geen besluit over genomen. De tekening die kon ik even snel niet terugvinden, maar dat komt dan ook schriftelijk uw kant op. De tip van de VVD die gaan wij in ieder geval ter harte nemen. Dank u wel daarvoor. Over het verplaatsen van Porto Cabins bij verbouwingen. Indien dat precies, we gaan dat meenemen. Groen-Zwart vroeg zich af, komen die kinderen uit het oosten of elders vandaan? Het is een mix van oorzaken. Inderdaad, er worden meer kinderen geboren in Oost-Rent de laatste jaren, anders groeit het niet. Of die zijn daar komen wonen, doordat de woningen daar een tijdje goedkoper waren dan elders op het eiland. Maar de school heeft ook een aantrekkelijkheid blijkbaar die toch een aanzuigende werking heeft op ook nog een aantal leerlingen. Dus ja, en het gaat ook altijd om kleine getallen op Texel. Dus één gezin wat verplaatst is al gelijk weer bijvoorbeeld 3 of 4 kinderen, zeker aan die kant van het eiland.
Dat was hem in eerste instantie, denk ik, voorzitter.
Dat is maar goed ook. Oké. Dan was meneer Hoogerijden als eerste aan de beurt inhoudelijk. Gaat uw gang.
Ja, ik sta er twee vingers op. Dat betekent voor de volgende keer het tweede termijn, voorzitter. Dat is niet omdat ik naar het toilet moet, want dat kan ik zo wel doen. Dat even voor duidelijkheid. Ja, vroeger moest je één of twee vingers opsteken. De vliegkotter, ik denk dat deze school zoveel leerlingen krijgt omdat ze het gewoon verrekte goed doen. Laten we heel eerlijk wezen. En dat is heel fijn. Kinderen zijn tevreden, ouders zijn tevreden. En laten we nou zo gauw mogelijk die containers neerzetten. Dan kunnen we hun probleem oplossen.
Dank u wel, meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. We zijn verheugd dat we ook een vergroenend dorp op het eiland hebben. En ik denk dat ook een stukje reden is de woningbouw die gepland staat achter de Bijenkorf. Uiteraard moeten die kinderen een goede schoolhuisvesting krijgen. We zijn blij met de intentie voor het vormen van een integraal kindcentrum in Oost-Drenthe. Maar dat kost tijd. Vandaar dat ons de geplande tijdelijke uitbreiding een goede zaak lijkt. Wij kunnen helaas niet oordelen over de hoogte van de geraamde kosten in het stuk. Daar hebben we gewoon de kennis niet over. Maar we hebben voldoende vertrouwen in de samenwerking tussen Kopwerk en de gemeente en gaan ervan uit dat die raming heel dicht bij de feitelijke kosten zal liggen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zag verder geen handen meer met twee vingers of één. Nee? Ook geen vraag meer over dit stuk. Dan gaat hij als bespreekstuk gewoon naar de raad. Ja, er komen nog stukken bij en tekeningen en dat soort dingen. Dus dat is een bespreekstuk. Dan kom ik bij agenda punt 8 met uw welnemen. Daar staat nog een vraag open van de Zandbrug. Misschien weet de wethouder ondertussen antwoord. Dan geef ik hem het woord. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste moet ik even iets even rechtzetten. De BOPA is de afwijking van het bestemmingsplan. Ik heb het net omgedraaid. En de OPA is de reguliere vergunning die in het bestemmingsplan past. En daar kussen we nu voor. En dan kom ik terug op de vraag van meneer Kooijman. De 1 januari die slaat op de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet. Dus wij hadden in begin februari de vergunning aangevraagd. Die voldeed niet aan de nieuwe indieningsvereisten. Daarom is hij enkele weken daarna in overleg besloten deze aanvraag weer in te trekken. Dus na die februari, over in begin maart, zoiets is hij weer teruggetrokken. Inmiddels was wel de bestemmingswijziging al ver in de procedure en is besloten te wachten op de inwerkingtreding daarvan, zodat het met de nieuwe reguliere omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Daarom, dus dat is misverstand in een stukje, denk ik. Vraag 2, die omgevingsvergunning die kan pas verleend worden na inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Dat is de vraag van meneer Ran. En dat is naar verwachting dus op 22 mei. Uiteraard gaan alle voorbereidende werkzaamheden wel door. Alleen in deze fase van de bestemmingsplanprocedure gaat het inderdaad om beroep bij de Raad van State in Den Haag. Dus als we op 23 mei de vergunning zouden verlenen en er is geen voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State, dan gaan we wel starten met de werkzaamheden, ook al is het bestemmingsplan en de vergunning nog niet onherroepelijk. Dus dan doen we wel wat u ook voorstelde, te beginnen zo spoedig mogelijk met uitvoering. Dat was even juridisch, maar... Ja?
Dat is een mooie verheldering en ik denk dat het nu ook voor beide partijen daar duidelijk is. Goed. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik ga hem sluiten. Ik dank u allen voor uw inbreng. Ik wens u wel thuis en nog een fijne avond. Meneer Wever, goede ronde gehad. Bedankt.
dit is Radio Texel. De toppers van toen. Ze zijn ook nu nog steeds erg mooi.
Stop it, don't corner and always says, we are disgraced to the human race. He says, how can you show your face when you're disgraced to the human race? That you have booked was an intention that was overlooked. They say stay away, don't want you home today. Keep away from our door, don't come round here no more. Our dad don't wanna know, he says, this is a serious matter. Too late to reconsider, no one's gonna wanna know, yeah. Our mum, she don't wanna know, she says, I'm feeling twice as old, she said. Thought she had her head on her shoulder, cause I'm feeling twice as older. I'm feeling twice as older.
Thank you. Texel. Radio Texel.